worden we dan stil voor de Heere onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. Hij die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gaat u zitten. Gemeente, zingen we dan van Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Misschien heel wel toepasselijk zo in het opening van deze dienst met de wind om ons heen. Psalm 32, het vierde vers. En in gevaren, waar kunnen we dan beter zijn dan in zijn huis? Gemeente, we willen het geloof belijden met de kerk van alle plaatsen en alle tijden. Dat willen we doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen we daarna dan als amen hopelijk daarop met u heel uw hart en met heel uw ziel. Psalm 67 vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. De landen zullen zich verblijden. En juichend over uw naam. Psalm 67 vers 2. Nadat we ons geloof hebben beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder spreken in zijn en haar hart aldus. Ook ik geloof in één God. De Almachtige Vader. Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Hij die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ter derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof in één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, bidden we dan om de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, wat een voorrecht om de dienst te mogen beginnen met een belijdenis dat we u mogen kennen, dat we uit u en met u mogen leven. Heere, dat kunnen we niet en dat doen we ook niet uit onszelf. Dat heeft hij ons geschonken, een waar geloof. En zo kunnen we er ook aan toekomen om uw naam groot te maken, ook in deze dienst. We danken u dat we in alle vrijheid en gezondheid hier naartoe mogen gaan, naar uw huis. Heren, om ons heen raast de wereld. En het beeld van de storm om ons heen is daar een mooi beeld van. Hoe de wereld om ons heen raast en tiert en alleen maar zichzelf bezig is en u schijnt vergeten te zijn. Maar Heere, u bent er en u brengt eens deze wereld tot een einde. Opdat u dan zult zijn, na uw oordeel, God alles in allen. Heere, wil ons dan ook in deze dienst erop voorbereiden dat we daar iets van mogen leren. Ja, dat ons leven daar ook in wordt ingesteld. Dat we u gaan verwachten, Heere Jezus, aan het einde van de tijd. Zo bidden we u, Heere, om de verlichting met uw Heilige Geest. Opdat we het licht van u mogen zien. En dat we het gaan toelaten in ons hoofd, in onze gedachten. Maar ook in ons hart, dat het ons mag verwarmen. Dat het ons tot een serieus leven zal leiden, Heere. Dat bidden we voor onszelf hier aanwezig. Maar dat bidden we ook voor al de mensen die thuis met ons meeluisteren. Heere, schenk ons zo een gezegende dienst. Een dienst tot eer van uw heilige naam. We bidden het u, Heere, in zijn naam alleen. In Jezus' naam alleen. Amen. En dan lees ik met u vanavond, gemeente, het eerste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek uit onze Bijbel. Openbaring 1. En dan zal ook de preek vandaan komen. Openbaring 1. En daar staat boven openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, die eerst geboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zegt, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u heeft gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Dat zover gemeente de lezing uit de Heilige Schrift. Gelooft zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, vanavond een leerdienst over het eschaton. Dit als even als inleiding. Het eschaton, zul je denken, ja, het eschaton, daar bedoel ik bij de dingen van de eindtijd. Wat ons aan het einde van de tijd staat te wachten. Vandaar dat ik dat als thema boven de preek had geschreven. Deze woorden, waar gaat het heen met deze wereld? En u begrijpt natuurlijk wel, dat kan hooguit een inleiding zijn, want in geheel een bespreking, dat duurt veel te lang. Maar de grote lijnen kan ik u toch wel schetsen. Waar gaat het heen met deze wereld? Maar eerst willen we nog een lied zingen ter voorbereiding op weg naar de verkondiging. En dat doen we met de woorden van Psalm 130, vers 1 en 2. Want we weten uit het getuigenis van de schrift dat voordat de Heer Jezus zal weerkomen, de wereld op een dieptepunt zal zijn aangeland van ellende en geesteloosheid. Vandaar ook als voorbereiding Psalm 130, vers 1 en 2. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Maar ook het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Als voorbereiding op de verkondiging, Psalm 130, vers 1 en 2. Gemeente des Heren hier in Ochten. U die hier aanwezig bent en zij die met ons meeluisteren thuis. Of hoe dan ook. Waar gaat het heen met deze wereld? Dat heb ik bovenaan de preek geschreven. Waar gaat het heen met deze wereld? En ik hoor het ze nog zeggen. Ik was op huisbezoek bij twee gemeenteleden op leeftijd. We hadden een gesprek over hoe het met hen beiden ging. Maar deze zin sprong er voor mij toch wel uit. Dan moet je als pastor natuurlijk wel altijd op je qui vive zijn. Met zo'n opmerking. Waar gaat het heen met deze wereld? Want het kan een hele elegante manier zijn om het over van alles en nog wat te hebben. Behalve over het leven van de mensen die hiervoor zitten, die voor je zitten. Maar hier zo voelde ik wel aan. Ik zag het ook aan hun houding. Hier was dat wat anders. Deze mensen waren oprecht bezorgd. Dominee, in wat voor wereld leven we eigenlijk nog? Je staat toch af en toe versteld over wat je in de media erover leest en hoort. En dan kun je nog zeggen, ze waren oud en op leeftijd. Wat zullen zij er nog van mogen meemaken? Maar ze dachten door. Of viel me ook op. Ze dachten door. En ze hadden het zomaar over hun kinderen. Over hun kleinkinderen. De laatste hadden hun hele leven nog voor hen. Waar gaat het naartoe? Want je hoort toch steeds meer over oorlog en geweld. Natuurrampen. Over een toenemend egoïsme dat de naaste liefde doet verbleken. Men leeft alleen maar voor zichzelf en probeert eruit te halen wat erin zit. Carpe diem, pluk de dag. Nu leef je nog. Morgen kun je dood zijn. Dan is alles over en uit. Dus neem het er nog maar eens van. Wat een samenleving om als kind in op te groeien. Een samenleving zo vaak zonder God en gebod. Gods volk is in Nederland een minderheid geworden. Maar ondanks dit goddeloze geestelijke klimaat mogen we nog steeds in vrijheid samenkomen. Zie hier. Mogen we nog leven tot eer van de Here. Want we hoeven natuurlijk niet mee te doen met al die anderen in het kwaad. Ook al zijn we vandaag de dag al landen waar deze vrijheid niet meer bestaat. Daar is Gods volk niet alleen in de minderheid. Ze was er ook nog eens gedwongen om onder te duiken. Zelfs het bezit van een Bijbel kan in sommige landen al een strafbaar feit zijn. Gaat ons land ook die kant op? Dan niet, waar gaat het heen? Nee, dan wordt het heel erg beklemmend en heel dichtbij. Waar gaat Nederland heen? En ik denk dat die zorg terecht is. Maar, gemeente, maar. Dan niet om ons de gelegenheid te geven met het vingertje te wijzen naar die boze wereld om ons heen. Want laten we het vanavond maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen en belijden en erkennen. Er zit nog zoveel wereld ook in ons hart. Want zeg nou eens eerlijk. Vanmorgen zal de wet des Heren ook in uw midden wel gelezen zijn. Als we in die spiegel kijken, is dan de levenswijze van Gods kinderen ook hier in Ochten een leven dat opvalt? Dat het zich onderscheidt van de anderen in hun praat, in hun gewaad en in hun daad? Tot eer van de Heren en tot getuigenis voor de mensen in dit dorp? Wat is de Heer dan nog goed dat hij ons nog genadetijd schenkt? Om zijn kinderen op te roepen hun zonden te belijden en voortaan een heiliger leven te gaan leiden onder leiding van de Heilige Geest? Genadetijd ook voor hen die hun knieën nog niet voor hem gebogen hebben, om te bidden tot God dat hij hen ook zal aanraken. Zodat ze zich niet alleen willen, maar dat ze ook zichzelf kunnen gaan bekeren. Heere, kom dan ook tot uw eer, ook in mijn leven. Het is de beschrijving van een slagveld, maar dat denk ik ook dat dat Bijbels is. Eén grote oproep om volharding. Wie overwint, hem zal ik geven. Zeker, zo waar. Maar ik ga even terug naar die ouders die zich zorg maken over hun kinderen en kleinkinderen. Waar gaat het heen met deze wereld? Om dan een stap verder te zetten met de vraag deze. Komt daar dan nooit een einde aan? Dat is een goede vraag. Afgelopen zondag, de zondag hiervoor, mocht ik onverwachts nog eens voorgaan in Wierden. En daar heb ik het woord mogen bedienen over Noach. En in de voorbereidingen op die preek vond ik in de Bijbel een passage aan het einde van Genesis 8. Dat wil ik u niet onthouden. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op het altaar. En de Heere rook die aangename geur en de Heere zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. En de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En zich steeds weer herhalen van de seizoenen. Toen moest ik ook denken aan de prediker. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Want is er iets waarvan men zou kunnen zeggen, kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen, ook aan latere dingen die nog gaan komen. Het zal geen herinnering zijn bij hen die erna komen. Ja, dat zijn ook Bijbelse lijnen. En het is louter Gods goedheid dat de wereld nog bestaat. Door zijn onderhouding en zijn voorzienigheid zijn we er nog als mensen. Maar toch, gemeente. Toch, zo zien we in Gods woord, komt er ook een andere lijn naar voren. Het voert voornamelijk te ver om dat allemaal nog eens goed na te gaan. Maar het zou de tijd lonen. Maar de Heer heeft zijn profeten al ingegeven dat er eens een dag zal komen waarop er echt een einde komt aan Gods geduld. Er zal een moment komen waarop de Heer zal gaan recht spreken. De profeet Joël noemt dit de grote en ontzagwekkende dag des Heren. En Petrus citeert hem heel bewust in zijn Pinksterpreek in Handelingen 2. U kunt het vanavond nog eens doorlezen. Want er zal er een einde komen aan deze wereld. Wat zeg ik? Dan komt er een einde aan de tijd. Als we ons afvroegen, waar gaat het heen met deze wereld? Wel nu, dat blijkt dus een duidelijke Bijbelse vraag te zijn. Een vraag die vraagt om een antwoord. En de profeten spraken daar al over. En het laatste boek van de Bijbel is daar zelfs volledig aan gewijd. Openbaring. Als we Genesis het boek van de wording noemen, hoe alles geworden is, dan is Openbaring wel het boek van de voleinding, waar het naartoe zal gaan. Een boek waarin de Heer zal uitleggen hoe het zal gaan aan het einde van de tijd. En laten we dan maar zorgvuldig op onze woorden letten. Want dat laatste Bijbelboek, Openbaring, wordt in het Grieks een apocalypsis genoemd. Dat is een Grieks woord voor onthulling. Onthulling van verborgen zaken. Wij zijn meer gewend geraakt aan het woord openbaring en dat is prima. Maar als we dit boek dan maar niet Openbaringen gaan noemen. Het is er namelijk maar één openbaring. Eén grote onthulling. En dan is het ook nog geen openbaring van Johannes, zoals we heel makkelijk dan wel willen zeggen. Nee, het is de openbaring van de Heere Jezus Christus aan zijn dienstknecht Johannes. Soms spreekt hij rechtstreeks, zoals hier in hoofdstuk 1, maar verderop ook via een tolkengel. Openbaring, onthulling dus, aan Johannes. Om precies te zijn, de apostel Johannes. Hij die ook het evangelie schreef en enige brieven. Hij was in zijn tijd een belangrijk leider en voorganger van de christelijke gemeente. En in het begin hadden de Romeinen nog weinig problemen met hem. En met zijn, in hun ogen, Joodse sekte. Ze was zelfs toegestaan op godsdienst. Ach, laat ze gaan. Als ze zich maar houden aan algemene voorwaarden. Als ze zich maar onthouden van staatsondermijnende activiteiten. Waar hebben we dat meer gehoord? Hoe actueel is de Bijbel en de geschiedenis? Die staatsondermijnende activiteiten hadden bijvoorbeeld te maken met gewoon belasting betalen. En natuurlijk meedoen aan de keizercultus. Keizercultus? Jazeker. De keizer werd namelijk gezien als de zoon van de goden. En later zelfs als een godheid zelf. Maar daar konden de gelovigen in die tijd natuurlijk niet aan meedoen. De enige die deze eer te beurt viel, dat was natuurlijk alleen maar de Heere Jezus. En zo ontstond de oudste en eerste geloofbelijdenis van de gemeente. De Heere Jezus is de Kyrios, is de Heere. Hij en niemand anders. Maar ja, daarmee begonnen natuurlijk wel de problemen, de moeilijkheden, de vervolgingen. En dan kunnen we denken aan keizer Nero en keizer Domitianus. Je kunt verschillende dingen doen met mensen die de staat zogenaamd ondermijnen. Je kunt ze tot de dood toe vervolgen. Maar dan maak je ze tot martelaren. En velen zijn en worden nog steeds op deze manier vermoord. Om hun geloof in de Heer Jezus. Denk maar aan de stichting Open Doors. Als je dat toch leest. Mogen wij dan dankbaar zijn dat wij in Nederland nog wonen. Laten we dan niet ophouden voor hen te blijven bidden. Nog steeds worden de mensen vermoord op het geloof in de Heer Jezus. Nu, maar zeker toen ook. Je kunt natuurlijk de leiders aanpakken. Bekend is bijvoorbeeld in de Bijbelse geschiedenis, ook bij u denk ik wel bekend. De Assyriërs en de Babyloniërs namen de leiders, de elite, gevangen en verbanden hen naar hun hoofdsteden om daar heropgevoed te worden. De Romeinse keizer Domitianus koos voor een andere variant. Hij verbande Johannes, die belangrijke christelijke leider, hij verbande Johannes naar het troosteloze eiland Patmos. Dat is een eiland gelegen aan de westkust van Klein-Azië, dat stukje land dat we nu Turkije noemen. En hij vroeg zich af, zou de gemeente het nog uithouden zonder ook hun geliefde leider? Nou, hij dacht van niet. En zo dacht hij dat die wel van deze sekte dan wel verlost zou zijn. En dat is de tijd van ons schriftgedeelte. Want daar zit hij nu. Gescheiden van zijn geliefde gemeente. Maar gemeente, het is de Heere die regeert en alles bestuurt. Niet een dwaze, overmoedige keizer die zichzelf een godheid waant. En de Heere komt zijn belofte na, uitgesproken vlak voordat hij naar de hemel ging. Ik ben met u, had de Heer Jezus gezegd tegen zijn leerlingen. Ook aan deze Johannes. Ik ben met u, dus ook die dagen op Patmos. En ik zal jullie niet als wezen achterlaten. In mijn geest ben ik bij jullie. Woon ik in jullie harten. En zo zullen Gods kinderen nooit alleen zijn. En als genade op genade krijgt Johannes ook nog eens een bemoediging door middel van een adembenemend visioen. Een bemoediging in de eerste plaats voor hemzelf. Want je zal daar maar zitten, gemeente. In de eerste plaats voor hemzelf. Maar ook voor zijn broeders en zusters in de verdrukking. Want hij moest deze boodschap doorgeven in briefvorm. Als Gods woord voor de gemeente. Wel gelukzalig zijn zij die deze brief zullen voorlezen en zullen horen. En dat maakt ons erop attent, gemeente, dat ook wij bevoorrechte mensen zijn. U als hoorder, maar ook ik als prediker. Dat wij Gods woord in handen krijgen en hebben gekregen. Dat machtige woord van zijn liefde en genade in Jezus Christus, zijn Zoon. Het geloof is immers uit het horen en het horen uit het woord van God. Het heeft de dynamis van de Heilige Geest. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Het heeft de dynamiet van de Heilige Geest in zich. Kracht om mensen tot bekering te brengen. Maar ook om Gods kinderen met kracht te bemoedigen. Om ze op te roepen het vol te houden. Om de weg te gaan van de volharding. En op wat voor dag kreeg hij nu dat visioen? Daar ben je geneigd overheen te lezen. Maar dan zeg ik u nee. Niet doen. Het staat in vers 10. Het is op de dag des Heren, zo staat er. Letterlijk staat er de bij de Heren behorende dag. Dat is niet de Sabbatdag. Dat is de zevende. Ook niet de grote oordeelsdag waar ik er net over had, sprak. Die komt later. Die dag noemt Johannes verderop de grote dag. Nee, het is de zondag. De opstandingsdag van de Heere Jezus. Die extra gezegende dag voor Gods kinderen. Het is zondag op Patmos. Als Johannes dat visioen krijgt. Als er dan samenkomen gemeenten, dat toch aan iedere dag, in ieder geval op deze dag, de zondag, om de dag ermee te beginnen met een dienst en om te eindigen met een dienst in zijn huis. Om zo met elkaar de Heer te loven en te prijzen voor zijn liefde en genade. Voor zijn goedheid en barmhartigheid. Om door hem zelf geleerd te worden. Ook al stormt het om ons heen. En weet u wat ik nou dacht tijdens de voorbereiding? Juist op die zondag. Juist op die dag. Wat zou Johannes dan zijn broeders en zusters het meest gemist hebben? Want dan kwamen ze zeker samen op die opstandingsdag van de Heere Jezus. En ik zie hem zo zitten op die rotsen. Het onderstreept gelijkertijd ook de belangrijkheid van de zondag. Het is een dag van ontmoeting. Van elkaar. Maar bovenal een dag van ontmoeting met de Heere. Een dag blijkbaar bij uitstek dat de Heere zich openbaart, dacht ik toen. En dat wil je toch niet missen. Daar wil je bij zijn. En datgene wat Johannes dan mag horen, dat horen wij ook via deze brief openbaring. Want als de brief is uitgerold, begint ook voor ons de verkondiging. Een preek over de dingen die spoedig staan te gebeuren. Want de tijd, zo staat geschreven, de tijd is nabij. Het is de verkondiging dat de Heere Jezus zijn komst aankondigt. Zijn wederkomst. Om te oordelen de levenden en de doden. We hebben het daarnet nog beleden. En er hoort ook een bepaalde luisterhouding bij. Zo van, het zou vandaag nog kunnen gebeuren. Hoe zit het bij jou? Bij u? Bij mij? Mag de Heere Jezus nu al op deze zondag weer komen? Heeft u daar al eens over nagedacht? Bent u daarop voorbereid? Want dat het zal gaan gebeuren, dat staat voor Johannes vast. Dat werd hem ook geopenbaard. Lees het maar na, om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Zijn wij daarop voorbereid? Houden wij daar rekening mee? Of gaan we morgen al gelijk weer over tot de orde van de dag? Zo'n zondag is een leuke onderbreking, maar ja, daarna moet het toch weer gewoon het oude leven weer worden opgepakt. Laten we doorlezen in die preek van Johannes. Na zijn introductie komt hij in vers 4 tot zijn opening. En wat gaat hij dan heerlijke dingen zeggen namens de Heere? Genade zij u en vrede. Genade zij u en vrede. Wat een begin. Daar vallen menselijke woorden door ons bedacht, die vallen daarbij in het niet. Want er staat niet genade en vrede wens ik u toe. Nee, het is veel sterker en krachtdadiger. In het Grieks staat er genade en vrede aan u. Nu, op dit moment, gelijk. Als de Heere spreekt, dan is het er zo ook hier. Hij die is en die was en die komt. Dat gaat terug op een openbaring van de Heere aan Mozes in de tijd. U weet wel, bij die brandende doornstruik. In de vertaling die ik gewend ben, de NBG van vroeger. Die spreekt over een braamstruik. Nou, het gaat om die openbaring. Hè? De rest is niet zo belangrijk. Daar gaat het op terug. Toen sprak de Heere God ook. Ik ben die ik ben. Hij die er altijd is. Hij. De Heere. De Eeuwige. Eeuw Olaam. En dan gaat het verder. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Zeven is hier natuurlijk geen telwoord. Ik zal het u uitleggen. Zo van, er zijn zeven geesten, geen acht. Nee, dat is hier niet bedoeld. Zeven staat hier als getal van de volheid. De volheid van Gods heilige geest. Voor de troon van de Heere. En dan horen we ook van de Heere Jezus Christus. Ja, natuurlijk. Als de getrouwe getuige. Dat gaat voorop. Zo belangrijk is dat hier. De getrouwe getuige. Wat was hij trouw aan zijn opdracht hier op aarde. Om de hemel opnieuw te openen voor zondaren die voor eeuwig dreigden verloren te gaan. Voor hen die de Vader hem zou geven. Een trouw die zelfs zo groot was dat hij er de kruisdood voor over had. Een trouw dus tot aan de dood. Trouw aan zijn Vader. Daar waar Adam faalde, bleef deze tweede Adam God trouw. Met andere woorden, een trouw dus met bloed betaald als je aan die kruisdood denkt. Bloed om te redden en zalig te maken. Dat mag met recht getrouw genoemd worden. Wat wordt er nog meer over hem gezegd? Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat is niet slechts een opmerking of een uitdrukking die aangeeft dat hij de eerste was. Nee, het is een omschrijving van een geschonken positie. Een positie waar we aan het einde van het hoofdstuk iets over terugvinden. Ik ben de eerste, zegt de Heere Jezus, en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan komt het. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Kijk, wie in hem gelooft, voor diegene is de dood nooit meer een einde. Dan is de dood slechts een doorgang tot een nieuw eeuwig leven. En die positie, die macht, heeft hij met zijn verzoenend lijden en sterven verworven. Hem is gegeven alle macht. Ook dus over de dood en het dodenrijk. En daaruit volgt ook die laatste titel. Vorst van de koningen der aarde. Ja, hij is de Messias. De God gezalfde, beloofde en voorzegde koning uit het geslacht van David. En zijn volgelingen zijn niet slechts zijn volk onder hem als koning. Nee, het gaat veel verder. Hij maakt de gelovigen tot een volk met een koninklijke bediening. Hen maakt hij tot koningen en priesters. Gemeente, wat een hoge roeping. Een hoge roeping die nu al opgaat, geestelijk gesproken. Maar die straks ook politieke werkelijkheid zal worden. Hoor maar. En u, Heere Jezus, hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heer regeren op de aarde. Openbaring 5, vers 10. En zo met al die titels, met al die macht, met die volle hoge roeping zal hij terugkomen. Hoe dan? Als de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Als hij die is en die was en die komt, de Almachtige. Hij zal komen op de wolken en een ieder zal hem zien. Een ieder zal hem zien. En wat zal dan de eerste reactie zijn? Als de wereld dat gaat zien. Laten we eens naar de Bijbel kijken. Ik denk dat ieder rouw over hem zal gaan bedrijven. Dat is in de eerste plaats een verwijzing naar Zacharia 12. En mogen we hier denken aan Israël. Want op die dag, zo staat er geschreven, zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Over verdrukking gesproken. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Hoezo is de rol van Israël uitgespeeld? Kennen we de Bijbel dan niet? Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Want ook al komt hij terug als de Almachtige, als de koning der koningen, als de leeuw uit Juda. Hij blijft, gemeente, altijd wel herkenbaar als het lam dat is geslacht. Hoor maar een citaat uit Openbaring 5. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de tronen van de vier dieren en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht. Een lam als geslacht. De Heere Jezus die aan het kruis doorstoken is. En men zal rouw over hem bedrijven. Iedereen. Een rouw als teken van inkeer en berouw. Denk maar aan de Joden uit Zacharia 12. Maar ook rouw als uiting van vertwijfeling en wanhoop in verband met het naderende oordeel. Hoe zou de kerk reageren? Ik moest hier direct denken aan het gedicht van Revius. Een gedicht dat ik vaak citeer tijdens een dienst op Goede Vrijdag. Het gedicht is getiteld Hij droeg onze smarten. Het gaat als volgt. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste? Nog die verraderlijk u togen voor het gericht? Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht? Nog die u knevelden en stieten u vol puisten, vuisten? Het zijn de kruigslui niet, die met hun felle vuisten den rietstok hebben of den hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok samen dobbelden en twisten. Ik ben het, o Heere, ik ben het die u dit hebt aangedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij gingt gebonden, de nagel en de speer, de geesel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Ik heb het, Heere, ik ben het die u dit hebt aangedaan. Want dit is al dus geschied, helaas, om mijn zonde. En daarom denk ik dat ook Gods volk uit de kerk van de heidenen niet zal staan te juichen als hij wederkomt. Want ook zij zal zich gaan beseffen dat zij ook gered wordt uit louter genade. Maar dan nog, gemeente. Wat een boodschap. Wat een visioen. Wat een vergezicht. Johannes komt zintuig tekort om het allemaal te verwerken. Ademloos, zo stel ik mij dat voor, zal hij daar gezeten hebben. Vandaar ook die aansporing. Ik kan het me zo voorstellen. Wat u ziet, schrijft dat er op een boekrol en stuurt het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Ook hier weer niet een cijfer om een nummer aan te geven. Ook hier een getal wat de volheid aangeeft. Al de gemeentes van die tijd. Aan de hele kerk mag hij dit verkondigen. En dan? Dan mag hij de Heere Jezus zien. Als de Zoon des Mensen. Te midden van 7 kandelaren. Al de kerk. Heel de gelovige gemeenschap. Dat is mijn laatste punt. De Heere Jezus. Te midden van zijn gemeente. Zijn kerk. En als Johannes naar hem kijkt, dan is alles aan hem verheven. Alles aan hem indrukwekkend. Eén en al majesteit. Dan kunt u zich dat wel voorstellen. Dat het zo vreemd nog niet is dat hij als dood voor zijn voeten valt. Denk aan Mozes in Exodus 33. Daar vraagt hij de Heere, toon me toch uw heerlijkheid. Nou, hij kreeg dit antwoord. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ik denk dat Johannes het ook gedacht heeft. Hoe kan ik de Heere Jezus zo mogen zien? Dit red ik niet. Dit is mijn dood. Gemeente, dan het tere moment. Misschien wel het teerst uit het hele passage. Moet je echt eens even goed over nadenken. En in je geheugen opslaan. Dan gebeurt er een wonder. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zei tegen mij. Wees niet bevreesd. Dat is nu het evangelie voor vanavond, gemeente. Zo is de openbaring ook bedoeld. Als een boek van vertroosting, als een boek van hoop. Onze verhoogde heiland tussen de kandelaren. Hij de verhevene, de vorst van de koningen der aarde, tussen de kandelaren door hemzelf uitgelegd als zinnenbeelden van de verschillende gemeentes. En hij is nabij. Waarom overigens kandelaren? Nou, denk maar aan menorah, de zevenarmige kandelaar in het heilige der heiligen. En die menorah moest altijd branden. Zo mag Israël, Gods volk, het licht voor de wereld zijn. Licht ook voor de heidenvolkeren. En zijn zeven armen zijn weer een verwijzing naar de volheid. Hier opnieuw. Een verwijzing ook naar de Heere. Hij is in hun midden. Denk ook maar eens aan Psalm 67. Een lied overigens ook niet zomaar met zeven versen. En daar staat: God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Ik zal het straks ook gebruiken als de zegen bij de wegzending. En zo mag heel zijn kerk zijn licht verspreiden. En dan tot slot die zeven sterren. Hij houdt die zeven sterren in zijn hand. Waar staat die dan voor? Zouden dat niet de ambtsdragers kunnen zijn van de gemeente? Zij die verantwoordelijkheid dragen voor het besturen van de kerk? Het zou zomaar kunnen dat het licht wat zij mogen verspreiden, als ze dan wel beseffen dat het zijn licht is, dat zij mogen verspreiden. En als ze dat zich niet realiseren, dan zijn er slechts vallende sterren. En zo nemen we afscheid van Johannes. We vroegen ons af, het stond boven de preek. Waar gaat het naartoe in deze wereld? Wel nu, dan mag ik vanavond iets u over leren. Met deze rondzendbrief van Johannes. Gekregen op het eiland Patmos. Een inhoud die hem zelf persoonlijk werd aangereikt door de Heere Jezus zelf. Een boodschap vol van hoop en verwachting. Een boek ook als troost voor de gemeente. Zeker als de verdrukking zal gaan komen. Want dit mogen we zeker weten. Zie, hij zal komen op de wolken en elk oog zal hem zien om te oordelen de levenden en de doden. Ik stel u nog één keer een vraag. Wat zou mijn verwachting zijn? Mag hij al komen? Zijn we er klaar voor? Op een zondag mocht Johannes dit zien en horen. En wie weet, komt hij wel terug op weer zo'n zondag? Misschien zelfs vanavond al. En wat zal hij dan tegen ons zeggen? Tegen u, tegen jou, tegen mij? Denk dan maar aan Matteüs 25. Zegt hij dan: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Of is het andere? Ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dat laat ze toch niet, gemeente, dat laat u toch niet gebeuren? Laat u dan redden uit dit verdorven geslacht. Of, zoals Johannes het kreeg te horen, om het door te geven aan de gemeente in Sardes. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor de engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Heilige Geest tegen de gemeenten zegt. Amen. We begonnen voor de preek met de eerste twee versen van Psalm 130. Het diepten der ellende. Maar gemeente, dan moeten we ook doorzingen. Naar aanleiding ook van Openbaring 1, dan moeten we ook doorzingen met de versen 3 en 4. Voor de waar gelovigen, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook het laatste. Hoop dan op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Laten we dan met hart en ziel, als u dat ware geloof heeft mogen ontvangen, laten we dat dan zingen met hart en ziel op Psalm 130, vers 3 en 4. Gemeente, zullen we met elkaar danken en bidden? Heere God in de hemel, wat een evangelie. Wat een visioen dat Johannes eens mocht zien. Wat zijn wij bevoorrechte mensen, dat u ons ook dit laat weten. Dat u eens aan Johannes heeft geopenbaard. Wat de wereld over mag gaan. Dat we hoop mogen hebben. Hoop voor deze wereld. Hoop voor de mensen. hoop dat er eens een tijd zal komen, dat u zal weerkomen, Heer Jezus, om alles goed te maken. Opdat dan u zal worden, alles in allen. Maar Heren, er gaat wel een oordeel aan vooraf. En zo bidden we u, Heren, met vol ons hart. Als u ons dat wil geven, laat ons daar dan ook mogen bijhoren. Dat het ook voor ons mag zijn. Dat heilig woord. Dat ook onze naam voorkomt in het boek van het leven. Dat ook voor ons eens gezegd zal worden. Ga in tot mijn koninkrijk, geliefde. Heren, wil dan zo ook actief zijn in deze gemeente. Dat ook mensen die het nog niet gedaan hebben hun knieën zullen buigen. En zullen bidden om bekering. Maar ook, Heren, als u al mensen heeft in deze gemeente die u willen volgen, dat zij het ook mogen volhouden. En dat we elkaar mogen, tegen elkaar zo mogen zeggen. Hij komt weer om alles goed te maken. En Heren, dan zal de heerlijkheid van u beginnen. Heren, zo mogen we u danken dat we dat mogen weten. En zo wil ik ook voor deze gemeente verder bidden. Voor haar voorganger en zijn vrouw en zijn gezin. Voor de broeders en hun gezinnen. Dat ze in wijsheid leiding mogen geven vanuit uw woord, Heren. En dat ze de heiligen mogen toerusten. Opdat we ons mogen onderscheiden als mensen die het van u geleerd hebben. Heren, zo wil ik bidden voor hen allen die een taak hebben in deze gemeente. Dat ze die taak mogen uitvoeren met vreugde. En dat we zo elkaar mogen zeggen, we zijn van de Heren en we zullen luisteren naar zijn stem. Zo wil ik ook bidden, Heren, voor de mensen in nood. Het kan er in een mensenleven vaak ook zo stormen, zoals ook vanavond in de natuur, Heren. Wat kunnen we er onder de indruk komen? Maar Heren, dat we dan dat mogen weten. Ik ben met u. Al de dagen. Ook als het moeilijk wordt. En zelfs wil dit dan ons nog beloven, Heren, dat als wij niet kunnen bidden, dat uw Heilige Geest, als dat ons geschonken is, dat ook uw Heilige Geest in ons dan het gebed zal overnemen. Om voor ons te bidden. Heren, laat zo al het kwade ten goede keren voor uw kinderen. En wil ons zo, Heren, dan voorbereiden op die dag die u al weet, maar die voor ons nog een vraag is. Maar dan niet de vraag of u komt, maar slechts de vraag wanneer u komt. En dat wij er dan op voorbereid mogen zijn. Zo bidden we ook voor de wereld om ons heen, Heere God. Voor ons land, voor de mensen die ons besturen. Zo bidden we ook voor de kerk, de protestantse kerk in Nederland. Dat ook zij, Heere God, uw waarheid blijft uitdragen naar uw woord. Onder de leiding van uw Heilige Geest. Zo bidden we ook voor het Koninklijk Huis, voor onze koning en zijn gezin. Heren, zo bidden wij ook voor het vervolgde volk van u, over het rond van deze aarde. Heren, dat ze het mogen volhouden. Dat ze uw naam mogen blijven belijden. Omdat dat het leven is, Heren. Wat zouden we nog talen naar de wereld? En zo bidden we ook voor uw uitverkoren volk Israël. Dat ook de beloften die nog uitstaan, Heren, ook in hen ook vervuld mogen worden. En dat ze eens de schellen van hun ogen zullen vallen. Dat ook zij zullen zien dat de Messias niet komt, maar al gekomen is. En dat wij dan schouder aan schouder, als kerk en Israël, u mogen gaan verwachten, Heere Jezus. Zo mogen we u danken. En zo mogen we u bidden, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, dan mogen we belijdend eindigen met het zingen van Psalm 42, vers 5 en 7. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En ook vers 7, o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. zoek in hoogste lof uw lust. Maar eerst krijgt u nog de gelegenheid om uw gaven te geven voor de afgekondigde doelen. Psalm 42, vers 5 en 7. Gemeente, ga dan zo heen in vrede, in volle verwachting op zijn wederkomst. En laat u dan zegenen met de woorden die Mozes eens op de priesters mogen leggen. Uit Deuteronomium 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.